Hartelijk bedankt aan Biddingsteam. Wat mooi dat jullie ons zo hebben meegenomen in aanwezigheid van de Heer. En ja, het sluit prachtig aan waarbij we het vandaag ook over gaan hebben. Van buiten naar binnen. Het zoeken van het hart van God. En ja, het is misschien goed om te beseffen dat het vandaag Shavuot is. Wekenfeest. En nou weet ik dat er verschillende rekeningen zijn. Binnen Israël wordt het morgen pas Shavuot gevierd. Als we Leviticus 23 lezen, komen we volgens mij op vandaag uit. In elk geval zitten we rond de tijd van Shavuot. En daarom wil ik het vandaag ook over dat feest gaan hebben. Over Wekenfeest. Shavuot was het feest wat later Pinkster is gaan heten bij ons. Het feest waarop de Heilige Geest uitgestort werd. En vandaag willen we gaan bekijken wat dat feest betekent. Nou, als we het hebben over de uitstorting van de Heilige Geest, en we hebben zo het gebeuren van Handelingen 2 in ons hoofd, hè, dat de Heilige Geest kwam en de tongen van vuur en de wind, dan wil nog wel eens het beeld naar boven komen dat dat iets lievigs is geweest. Iets van, ja, in vredige sferen, je ziet een paar vlammetjes, er waaide een zacht windje en er begonnen wat mensen in talen te spreken. Het was heel interessant, maar een beetje een lievige setting. Maar als we beseffen wat hier daadwerkelijk gebeurde met Shavuot, dan was het een zeer indrukwekkende ervaring. En de mensen waren compleet van hun stuk gebracht toen ze hoorden en zagen wat hier gebeurde. En om dat een klein beetje te begrijpen, is het belangrijk om de achtergrond te beseffen van wat er met Shavuot, met het Wekenfeest, gevierd werd. Als we dat beseffen, dan beseffen we ook wat hier gebeurde toen de Heilige Geest uitgestort werd en hoe indrukwekkend dit eigenlijk geweest is. Nou, ik wil eerst even het schema erop vragen, die ik op de PowerPoint heb gezet. Ja, super. Op Shavuot of Wekenfeest werd de wetgeving op Sinaï gevierd. En dat had alles te maken met het feit dat de wet precies op Shavuot gegeven is aan het volk. Het volk heeft de uittocht beleefd uit Egypte. En 3 dagen later zijn zij door de Rode Zee gegaan. En precies 50 dagen daarna hebben ze de wet op Sinaï ontvangen. Nou, wil je de precieze rekenmethodes daarachter weten, dan kun je naar me toe komen. Neem het van me aan dat Shavuot, dat de wet is gegeven precies op Shavuot, precies 50 dagen na de Rode Zee doortocht. Shavuot, Pinksteren, Pentecost, betekent ook 50. Het is na een periode van 50 dagen tellen dat je bij Pinksteren uitkomt. Nou, dat viel samen met de feesten die gevierd worden, want met Pesach vieren we de uittocht uit Egypte. Met het eerstelingenfeest, wat een paar dagen later gevierd wordt, dat viel eigenlijk samen met de doortocht door de Rode Zee. En Shavuot valt dus met de wetgeving samen. Nou, we weten dat Jezus al deze feesten heeft vervuld. Met Pesach stierf hij aan het kruis. Daarmee vervulde hij onze uittocht. Hij leidde ons uit het diensthuis van de zonde. 3 dagen later stond hij op uit het graf. Was precies op eerstelingenfeest, het feest van de eersteling. Hij stond als eersteling op uit de dood, de eerstgeborene uit de dood. En 50 dagen later stortte hij zijn Heilige Geest uit op Shavuot, op Wekenfeest. Oftewel, als we dat bij elkaar pakken, dan zien we dus dat op het feest waarop de wetgeving op Sinaï gevierd werd, toen werd de Heilige Geest uitgestort over de leerlingen. En dan denk je misschien, wat heeft dat met elkaar te maken, de wetgeving op Sinaï en de uitstorting van de Heilige Geest, heeft dat überhaupt iets met elkaar te maken? Ja, dat heeft alles met elkaar te maken. Het kon haast niet anders dan dat de Heilige Geest juist op deze dag uitgestort zou worden. Nou, om dat te begrijpen wil ik eerst met jullie een stukje gaan lezen over de wetgeving op Sinaï. Exodus 19. Wat gebeurde daar met die wetgeving op de Sinaï? We lezen in Exodus 19 vanaf vers 16. En het gebeurde op de 3e dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren. En zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp God tegemoet. Ze stonden onderaan de berg. De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de Heer er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven en heel de berg beefde hevig. Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem. Nou, dit moet een zeer indrukwekkende ervaring geweest zijn. Dat God dus met donder en bliksem en met vuur op die berg neerdaalt en rechtstreeks tot het volk gaat spreken. En wat sprak hij? Hij sprak de 10 woorden, of de 10 geboden sprak hij uit naar het volk. En daarna nog veel meer geboden. Maar in ieder geval die 10 woorden was de kern van wat God zei tegen het volk. En wat ook wel geleerd wordt, en dat staat niet in de Bijbel, dat is een Joodse traditie dingetje, dus je mag het zo meteen ook weer vergeten. Maar dat deze wet, deze 10 woorden van God, in alle talen van de wereld uitgegaan zijn vanaf de berg. Dat ze in alle talen te horen geweest zijn. Dus niet alleen in het Hebreeuws, maar ook in alle andere talen zijn ze te horen geweest vanaf de berg Sinaï. Dat is interessant, want dat vinden we zo meteen terug bij de uitstorting van de Heilige Geest. Het was een algemene traditie die leefde onder het volk, dat de Torah, dat de wet in alle talen was uitgegaan. En het doet een beetje denken ook aan het boek Openbaring. Waar staat dat vanuit de troon van God donderslagen, stemmen en bliksems uitgingen. Stemmen in het meervoud, stemmen, talen, woorden. Meerdere talen gingen uit van Gods troon. Meerdere woorden van God. Als God spreekt, dan is het vaak een meervoud. In elk geval, God daalde daar op de berg neer en de Israëlieten hoorden God letterlijk vanuit het vuur, vanuit de donder en de bliksem spreken. En dit was de meest indrukwekkende ervaring die je in het hele Oude Testament, in die hele Hebreeuwse Bijbel kunt vinden. In Deuteronomium staat dan ook, in Deuteronomium 4, van kijk eens even terug, vanaf de schepping tot nu toe is zoiets indrukwekkends ooit gebeurd. Dat een volk God rechtstreeks vanaf de berg, vanuit het vuur heeft horen spreken. Nee, zoiets indrukwekkends is nog nooit gebeurd. De Israëlieten waren de eerste die God vanuit het vuur rechtstreeks tot hen hoorden spreken. Maar hoe geweldig hoogtepunt dit ook was, het werd direct gevolgd door een enorm dieptepunt. En dat was minstens zo heftig. 40 dagen later dansten de Israëlieten rond het gouden kalf. Ze hadden zich een eigen beeld gemaakt van God. En daar dansten ze omheen en ze vierden feest. En ze zeiden, dit zijn de goden die ons uit Egypteland hebben bevrijd, hebben uitgeleid. En God was zeer teleurgesteld en zeer boos op het volk. En toen gebeurde er iets, het is niet fraai, maar ik ga het toch vandaag met jullie lezen. In Exodus 32, vanaf vers 25. Mozes komt beneden, hij gooit de stenen tafels aan stukken. En dan staat er vanaf vers 25, toen Mozes zag dat het volk losgeslagen was, want Aaron had dat losgelaten tot leedvermaak van hun tegenstanders, ging Mozes bij de ingang van het kamp staan en zei, wie bij de Heer hoort, moet bij mij komen. Toen verzamelden al de levieten zich bij hem. Hij zei tegen hen, zo zegt de Heer, de God van Israël, ieder moet zijn zwaard aan zijn heup doen, het kamp van poort tot poort doorgaan, en ieder moet zijn broeder doden, ieder zijn vriend en ieder zijn naaste. De levieten deden overeenkomstig het woord van Mozes en er vielen op die dag van het volk ongeveer 3000 man. Toen zei Mozes, u moet zich vandaag aan de Heer wijden. Ja, ieder moet zich tegen zijn zoon en tegen zijn broeder keren, opdat hij vandaag zijn zegen over u zal geven. Dus direct, volgend op die op het spreken van God en de wetgeving op Sinaï gaat het volk rond het gouden kalf dansen en het leidt er uiteindelijk toe dat er 3000 Israëlieten gedood worden met het zwaard. De levieten was de enige stam die nog aan God toegewijd bleef en ze moesten hun vriend, hun broer, hun zus, hun schoonbroer, hun schoonzus, moesten ze allemaal gaan doden. Wat een heftige gebeurtenis. Nou, dan hebben we de Torah gehad op Sinaï. Het hele heftige gebeuren, God heeft zijn wet gegeven, God heeft gesproken vanuit het vuur. En dan zou je denken, nou, is dat het dan? Houdt het daarbij op? Nou, gelukkig niet. Want we zien keer op keer dat het volk de wet van God niet weet te houden. Keer op keer glijden ze bij Gods wet vandaan. Die wet heeft uiteindelijk geen leven gebracht. Nee, het leidde juist tot de 3000 doden. Het leidde ertoe dat de 3000 Israëlieten stierven na de wetgeving. Nou, gelukkig heeft God een oplossing voor dit probleem. Want de profeten hebben erover gesproken dat God op een dag zijn Heilige Geest zou gaan geven. En dan zou de wet niet langer op stenen tafels geschreven staan en niet langer vanaf een berg te horen zijn. Maar dan zou de wet in de vlezen tafels van het hart geschreven gaan worden. Die zou van binnen geschreven gaan worden door de Heilige Geest. En dat hebben de profeten al gezien. Jeremia schrijft er bijvoorbeeld over in Jeremia 31, vanaf vers 31. Daar zegt Jeremia, zie er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hadden, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer aan ieder zijn naaste en aan ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heer, want ze zullen mij alle kennen. Vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heer. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Dus de profeet Jeremia die zag vooruit en hij zei, er komt een dag, er komt de Heilige Geest over jullie, over heel Israël heen, en dan gaat die wet van God in jullie hart geschreven worden. En dan gaan jullie van binnenuit naar de bedoelingen van God leven. Niet meer omdat het van buiten gevraagd wordt, maar omdat je er van binnenuit naar verlangt. Omdat je het van binnenuit gaat beleven. En ook de profeet Joël heeft over die dag geprofeteerd. In Joël 2, vanaf vers 28, spreekt de profeet Joël over de uitstorting van de Heilige Geest over het volk van Israël. Er staat, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op al uw vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de Heer komt, die groot en ontzagwekkende. En het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heer gezegd heeft. Namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heer roepen zal. Dus de profeet Joël zag het ook vooruit, wat de profeet Jeremia ook al had gezegd. Hij zei, er komt een dag en dan gaat God zijn geest over heel Israël uitstorten. En alle zonen en dochters van Israël zullen profeteren en visioenen zien en dromen. Van de jongste tot de oudste, van de hooggeplaatste tot de laaggeplaatste in het volk. Het hele volk zal de geest ontvangen en in zijn geheel tot bekering gaan komen. Nou, die belofte hebben we nog niet vervuld gezien. Maar de eerstelingen daarvan hebben we wel gezien. En dat was met Pinksteren. Met Pinksteren hebben we de eerstelingen van deze profetie al in vervulling zien gaan. Een gedeelte van het Joodse volk heeft de geest ontvangen op die dag en ze kwamen tot geloof. Niet het hele volk nog, maar een gedeelte. Daarom heet Shavuot ook het feest van de eerstelingen. Het waren slechts de eerstelingen die daar zichtbaar werden. Er komt nog een tijd en dan gaat het hele volk die geest ontvangen. Nou, Petrus, op die Pinksterdag, hij verwijst terug naar deze profetie van Joël. Hij zegt, wat je hier ziet, dat die geest uitgestort wordt, dat is waar Joël het over had. Hij zei, Joël heeft al gezegd, er gaat een dag komen, dan gaat de geest uitgestort worden over mijn volk. En dan gaan al uw zonen en dochters profiteren. Dat is wat jullie zien gebeuren, althans de eerstelingen ervan. En in de eindtijd, dan zullen we de rest gaan zien. Nou, de leerlingen van Jezus moesten wachten op de Heilige Geest. Dat had Jezus gezegd. Vlak voor het Pinksterfeest had Jezus gezegd tegen de leerlingen, jullie moeten hier in Jeruzalem blijven. En dan moeten jullie gaan wachten tot de Heilige Geest komt. En ik heb altijd gedacht dat ze daar dan maar een beetje zaten. Zo van, ja, we weten niet precies wanneer het gaat gebeuren. Dus ja, we blijven maar bidden en wachten. En op een onverwachts moment zal ineens dan de belofte komen. Maar toen ik later ging beseffen dat de Heilige Geest op Shavuot gekomen is en niet voor niks op Shavuot, besefte ik dat die leerlingen echt wel geweten moeten hebben dat het op Shavuot moest zijn. Toen Jezus 10 dagen voor het wekenfeest zei, jullie moeten wachten op de belofte van mijn vader, want de Heilige Geest zal over jullie komen. Toen moeten ze hebben geweten, dit moet op Shavuot gaan gebeuren jongens. 10 dagen nog, we gaan ons erop richten, we gaan God zoeken in gebed en vasten. We gaan ons voorbereiden op het grote feest. Want de Heilige Geest gaat komen om de wet in ons hart te komen schrijven. En ze waren daar in gebed. En vol verwachting zijn ze naar dat feest toe gaan leven. En op het feest kwam inderdaad de vervulling. We lezen dat in Handelingen 2. Wat gebeurde daar? En toen de dag van Shavuot, van Pinksterfeest, vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid van een geweldige windvlaag en dat vulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En nu beseffen we hoe indrukwekkend dit geweest moet zijn. Want plotseling was het alsof ze weer aan de voet van de berg Sinaï stonden. En de stormwind kwam weer voorbij. De stormwind die op Sinaï gewaaid had en die vulde het hele huis. Het was niet zomaar een klein windvlaagje. Het was de stormwind van de Sinaï die daar het huis vervulde. En plotseling kwam het vuur weer op de berg Sinaï neer. Alleen dit keer niet op die berg, maar het daalde neer op de apostelen en op degenen die daar in het huis aan het bidden waren. En het vuur kwam en rustte op ieder van de hoofden van hen. En ditmaal hoorden ze God niet met een stem al donderend en bliksemend spreken vanaf de berg, maar de stem van God rolde uit hun eigen mond. En ze begonnen in alle mogelijke talen te spreken van de wonderen van God. Zoals de Torah de wet ooit in alle talen uitgegaan was op de berg Sinaï, zo ging de wet nu in alle talen uit hun mond uit. Hoe indrukwekkend moet dit geweest zijn? Zij wisten, dit is de vervulling van wat ooit op de berg Sinaï gebeurde. En nu zijn wij allemaal de kleine bergen Sinaï, waar God door spreekt. Waar God op rust met zijn vuren, met zijn stormwind. Wij zijn de berg Sinaï nu geworden, waarop God rust met zijn heilige aanwezigheid. God sprak zijn woorden door de mond van apostelen. Hoe indrukwekkend is dit geweest? Maar er is één heel belangrijk verschil tussen de berg Sinaï en het Shavuot, het Pinksteren, waarop de Heilige Geest uitgestort werd. Eén heel belangrijk verschil. En dat was dat op de berg Sinaï hoorde men God vanaf de berg spreken. Hij sprak van een afstandje, je hoorde de stem van God naar je toe komen. Maar op Shavuot, op Pinksteren, sprak God door hun eigen mond heen. Het kwam van binnenuit. De woorden van God kwamen niet meer van buiten naar de mensen toe, maar de woorden van God welden van binnen op en vloeiden naar buiten toe. En dat is het grote verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. De wet van God kon geen leven schenken. Waarom niet? Omdat de wet niks met jouw hart doet. De wet zegt alleen maar, dit moet je doen, dat mag je niet. En als je het niet eraan houdt, dan ga je dood. En als je er wel aan houdt, dan krijg je de zegen. Dat was wat de wet zei. Het was een uiterlijke regel en dat verandert niks aan je hart. Het legt alleen jouw leven langs de maatstaf van God. Maar toen de Heilige Geest uitgestort werd, werden de bedoelingen van God op de tafels van ons hart geschreven. En begon er verlangen van binnen te groeien om naar de bedoelingen van God te leven. De Heilige Geest kan ons hart van binnenuit veranderen, zodat we van binnenuit naar de bedoelingen van God gaan leven. De Heilige Geest kan leven schenken van binnenuit. Dat wat de wet niet kon, de wet geschreven op stenen tafels, dat kon de Heilige Geest wel doen, omdat Hij schrijft op ons hart. Hij schrijft van binnen. Dus apostelen, toen zij spraken, spraken zij als het ware profetische woorden. Ze spraken de woorden van God die Hij in hun mond gelegd had. Dit was profetisch spreken van apostelen. En dit is ook het ware profetische spreken. Wanneer God de wet, zijn woord, zijn bedoeling in ons hart legt en die gaan uit ons mond vloeien, dat is de essentie van het profetisch spreken. En wist je dat de apostelen en degenen die daar aanwezig waren, die spraken dus de profetische woorden van God. En dat was als een vuur. Het vuur brandde letterlijk op hun hoofd. En de tongen, de talen, kwamen ook als talen, als tongen van vuur. Hun spreken was als een vuur. En dat was allang bekend onder het oude verbond. Dat profetisch spreken, de ware profetische woorden van God, zijn altijd als een vuur. Daar had de profeet Jeremia al over gesproken. Ik ga met jullie naar Jeremia 23. In Jeremia 23, is overigens een heel interessant hoofdstuk, daar vertelt Jeremia het verschil tussen de valse profeten en de ware profeten van God. En hij legt die verschillen heel mooi bloot. En hij laat zien in al die versen van het hoofdstuk dat de valse profeten, die spreken mensen naar de mond. Die vertellen wat mensen graag willen horen. Die vertellen de dingen die ze zelf graag willen vertellen. Ze zeggen altijd, oh, het gaat je goed. Je zult gezegend worden, je zult voorspoedig zijn. En ook als je in je slechte weg voortgaat, ach, God vergeeft het wel. God ziet het wel door de vingers. Er is vrede, je zult gezegend worden. Dat is wat de valse profeten altijd zeiden. Maar de ware profeten, die legden de vinger altijd op de zere plek. En die zeiden altijd, dit is een verkeerde weg, daar moet je je van bekeren. En dat is de goede weg van God. En als je daarop gaat, dan zul je gezegend worden. We lezen namelijk in Jeremia 23, ik lees eerst vers 30 tot 32. Daar zegt God over de valse profeten: daarom zie ik zal die profeten, spreekt de Heer, die mijn woorden van elkaar stelen. Zie ik zal die profeten, spreekt de Heer, die hun tong gebruiken en spreken, hij spreekt. Zie ik zal die profeten van bedriegelijke dromen, spreekt de Heer. Zij vertellen die, zij misleiden mijn volk met hun leugens en met hun gezwets. Ik heb hen niet gezonden, ik heb hun geen opdracht gegeven. Ze zijn voor dit volk van geen enkel nut, spreekt de Heer. En ook in vers 21 en 22, dan zegt de Heer, ik heb die profeten niet gezonden, toch zijn ze zelf gaan lopen. Ik heb niet tot hen gesproken, toch zijn zij zelf gaan profeteren. Maar hadden zij in mijn raad gestaan, dan hadden zij mijn volk mijn woorden doen horen en hadden zij hen doen terugkeren van hun slechte weg en van hun slechte daden. En dan vers 29, daar gaat het eigenlijk om. Daar zegt de Heer, is niet mijn woord zo als het vuur, spreekt de Heer, of als een hamer die een rots verplettert? Dat is wat de Heer zegt over het ware profeteren. Hij zegt, mijn woord is als een vuur. Mijn woord is als een hamer dat een rots verplettert. En als jullie in mijn raad hadden gestaan, dan hadden jullie mijn volk mijn woorden doen horen. En dan hadden jullie hen tot bekering geleid, van hun slechte wegen afgeleid naar de goede wegen van God. Correctie dus. Dat is wat de ware profetie doet. Waarom? Omdat ware profeten, die doen niet een goedkoop zalfje over de wond en die zeggen, ah, het is allemaal wel goed, het zal wel goed komen. Nee, de ware profeten, die willen juist de wond herstellen en genezen. Die gaan voor echte genezing. De ware profeten leiden de mensen op het juiste spoor. En hun boodschap is vaak scherp. Niet omdat zij dat leuk vinden of omdat ze mensen graag om de oren willen slaan, maar omdat ze mensen juist op het juiste pad richting het hart van God willen krijgen. En als mensen op het juiste pad gaan, dan pas zullen ze de ware zegen, de duurzame zegen van God kunnen ontvangen. Je kunt mensen wel een zegen beloven als ze op een verkeerd pad zijn, maar dat helpt hen niet verder. Want dan blijven ze voortgaan op een verkeerd pad. Maar als mensen naar het juiste pad geleid worden, dan zullen ze de zegen van God kunnen gaan ontvangen. Mijn woord is als een vuur, zegt de Heer. Nou, dat gebeurde op de eerste Pinksterdag, was Gods woord letterlijk als een vuur. Het vuur van Sinaï daalde neer op de apostelen en ze spraken met vuur. En je ziet dan ook, Handelingen 2, de uitstorting van de geest is allerminst lievig te noemen. Want wat is de boodschap die de Heilige Geest brengt? Als de Heilige Geest vers wordt uitgestort over de leerlingen, is dit wat de Heilige Geest gaat vertellen. Handelingen 2 vanaf vers 27. Handelingen 2 vanaf vers 22, sorry. Petrus staat op en hij zegt, Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. En dan vers 33. Hij dan die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. En vers 36, laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Nou, dat is een heftige boodschap die de Heilige Geest kon brengen. De Heilige Geest zegt tegen de hoorders daar, door de mond van de apostelen heen, hij zegt, jullie hebben Jezus gekruisigd en God heeft hem tot Heer en Meester gemaakt. En hij is het die de Heilige Geest hier uitstort over jullie. Dus wat je hier ziet gebeuren, dat wordt gedaan door degene die jullie gekruisigd hebben. Nou, dat kwam hard binnen. Dat kwam hard binnen bij de mensen. En ze waren zo geraakt in hun hart, dat ze het uitriepen vol wanhoop. Mannenbroeders, wat moeten we dan doen? Wat moeten we dan doen? Dat was wat de Heilige Geest kwam doen. Als de Heilige Geest komt en profetisch spreekt, dan worden mensen in het hart geraakt. En dan roept men uit, wat moeten we doen? Mensen komen tot bekering en beseffen dat ze op een verkeerde weg zijn. En voordat we gaan wijzen naar het Joodse volk en zeggen van ja, zij hebben Jezus gekruisigd. Dit wordt tegen ons allemaal gezegd vandaag. U hebt Jezus gekruisigd. Jij hebt Jezus gekruisigd. Ik heb Jezus gekruisigd. En we doen het toch iedere dag opnieuw. Iedere keer als wij een verkeerd iets, een zonde begaan, spijkeren we als het ware onze geliefde heiland opnieuw aan het kruis. Dat is de boodschap die de Heilige Geest aan ons hart legt. Wij kruisigen Jezus. Wij spijkeren hem aan het kruis. En als het goed is, leidt is de boodschap, als het in ons hart komt, in ons hartland, leidt die boodschap tot de vraag, Heer, wat moeten we dan doen? Nou, gelukkig is daar een antwoord op. Het antwoord luidt, we lezen het in vers 38, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Bekering, geloof, doop. Dat is het antwoord. Betekent dat we ons afkeren van onze slechte wegen, dat we Jezus offer aanvaarden en dat we ons in gehoorzaamheid laten dopen. Jezus heeft zijn leven gegeven, zodat wij verlost zouden worden van de zonde, van de dood. Maar hoe zouden we dan nog in de zonde blijven liggen, als wij beseffen dat we met iedere verkeerde daad Jezus eigenlijk opnieuw aan het kruis spijkeren? Ja, er hoort ook bekering bij, dat we ons van het slechte leven afkeren en een nieuw leven met hem in gaan wandelen. De Heilige Geest brengt het aan je hart. De Heilige Geest kan van binnenuit de bedoelingen van God in jouw leven tot leven brengen. We zien dan ook een groot verschil tussen de berg Sinaï en de berg, of de Shavuot waarop de Heilige Geest uitgestort werd. Bij de berg Sinaï stierven 3000 Israëlieten. En op de eerste Pinksterdag kwamen 3000 Joodse mensen tot geloof. 3000 Joodse mensen kwamen tot geloof, gaven hun hart aan Jezus, werden gedoopt en ze ontvingen de Heilige Geest. Ze kwamen tot leven. En dat laat ons het grote verschil zien tussen de berg Sinaï en de uitstorting van de Heilige Geest. De berg Sinaï leidde tot de dood en de uitstorting van de Heilige Geest leidt tot het leven. Bij de berg Sinaï stierven 3000 Israëlieten en bij de Shavuot, het wekenfeest Pinksteren, werden 3000 Israëlieten gered. Het oordeel werd omgekeerd. Waarom? Omdat de Heilige Geest de boodschap in het hart plantte. Hij zorgde ervoor dat de mensen geraakt werden. En dat de mensen zeiden, wat moeten we doen, Heer? We willen nu echt met ons hele hart alleen maar doen wat u wil. We willen ons bekeren. We willen ons aan u vastklampen. We willen in u geloven, in uw offer. Dat was wat de Heilige Geest deed. De Heilige Geest brengt leven van binnenuit. Hij schrijft de bedoelingen, de wet van God in ons hart. Stond men aan de voet van de berg Sinaï op de Shavuot, op Pinksteren? Dat is een goede vraag die we ons kunnen afvragen. Stonden de mensen daar weer opnieuw aan de voet van de berg Sinaï? Nou, ik geloof van niet. De Bijbel leert ons dat de apostelen en de mensen die daar aanwezig waren, op die dag aan de voet van een andere berg stonden. Wie weet welke berg dat was? De? Nee? De? Olijfberg? Nee? Moria? Nee? Aan de voet van welke berg stonden de apostelen op die dag? Sion, heel goed. We gaan naar Hebreeën 12. Hebreeën 12, vanaf vers 18. Daar worden die twee prachtig tegenover elkaar neergezet. Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd, de berg Sinaï, tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot bezuingeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden. Want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakte, zou het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Maar u bent genaderd tot de berg Sion, en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot 10.000 tallen van engelen. Tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God, de rechter over allen. En tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. En tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. En tot het bloed van de besprenging dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Je staat dus dat de Israëlieten ooit aan de berg Sinaï stonden, maar dat wanneer de Heilige Geest uitgestort wordt, het nieuwe verbond, dan staan we niet meer aan de voet van de berg Sinaï, maar dan staan we aan de voet van de hemelse berg Sion. Dan staan we in het hemels Jeruzalem, zijn wij welkom. En dat is opnieuw een groot verschil. Bij de berg Sinaï mocht het volk de berg absoluut niet opklimmen. Alleen Mozes mocht de berg op, samen met de Aaron en later ook samen met wat oudsten. Maar het volk mocht absoluut niet de berg Sion opklimmen, of de berg Sinaï opklimmen. Als iemand de berg toch aanraakte, dan zou die met een pijl doorschoten worden, of dan zou die gedood moeten worden. Bij de berg Sion en het hemels Jeruzalem is dat een heel ander geval. In het hemels Jeruzalem worden wij allemaal de berg opgeroepen. Wij worden allemaal welkom geheten in de stad van God. Wij zijn allemaal genaderd tot het hemels Jeruzalem staat er. En tot waar de plek waar Jezus is en zijn bloed voor ons ter verzoening brengt in de hemel. Wij worden daar allemaal toe uitgenodigd en we mogen allemaal die hemelse berg beklimmen. Daarom kon de Heilige Geest ook pas uitgestort worden toen Jezus naar de hemel gegaan was. Jezus stortte zijn geest vanuit het hemels Jeruzalem uit. Dat was de plek van waaruit hij sprak, van waaruit hij de geest naar beneden zond. Dat was de plek, de hemelse berg, waarvanuit hij zijn leerlingen met de Heilige Geest doopte. Die plek, vanuit de hemel. Is dat dan minder indrukwekkend dan de berg Sinaï? We zien natuurlijk geen rook, geen vuur, en geen donder, geen bliksem. Dus het lijkt minder indrukwekkend. Maar laten we nog een klein stukje verder lezen in Hebreeën 12, vanaf vers 25. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet ontkomen zijn die hem verwierpen, die op aarde de aanwijzingen van God deed horen, veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht in de tijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd, nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen, als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen, op een hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. Dat zijn heftige woorden. Er staat dat de berg Sinaï beefde van vuur en rook en donder en bliksem. Maar er staat dat God in die dagen de aarde deed beven, maar dat hij nu ook de hemel doet beven. Nu wordt er vanuit de hemel gesproken en de hele hemel is aan het beven en het hemels Jeruzalem beeft. Donder en bliksem is te horen, het vuur van God is daar aan het branden. En God spreekt vanuit het hemels Jeruzalem zijn woorden over ons leven. Dat is heftig. Dat is eigenlijk wat er gebeurt in de hemel op het Pinksterfeest. En je ziet het wel niet met je natuurlijke ogen, want het is een hemelse berg. Het is geen aardse berg. Maar dat is wel wat er gebeurt. En er staat, onze God is een verterend vuur. Dus het was niet alleen onder het oude verbond zo, dat we zouden kunnen zeggen, ja, God was onder het oude verbond als die verterend vuur en nu is die liefdevolle vader. Nee, onze God is nog steeds een verterend vuur. Het staat er zwart op wit. Hij is nog steeds een verterend vuur. En er staat dat we nog steeds moeten waken dat we de woorden van God niet verwerpen. Want als de woorden van God op de berg Sinaï al niet verworpen mochten worden op straffen van de dood, zullen de woorden die God nu tot ons spreekt zeker niet verworpen mogen worden op straffen van de eeuwige dood. Het is een heftig en ontzagwekkend iets. Als God tot ons spreekt door zijn Heilige Geest, dan is dat iets waar we in mee mogen bewegen. Mee moeten bewegen zelfs. God spreekt zijn woorden door onze mond heen naar anderen toe, spreekt zijn woorden in ons hart en wij worden gevraagd daarin mee te bewegen. Leidt dat dan opnieuw tot een geest van slavernij, van angst? Dat zou je kunnen afvragen, hè? Als God dan een verterend vuur is en we mogen hem niet afwijzen, leidt dat dan tot een geest van slavernij, van vreesachtigheid, dat we bang moeten zijn voor God, dat we een foutje maken, dat we dan uit de gratie vallen bij God? Nee, want laten we nog één keer stilstaan bij dat grote verschil tussen de berg Sinaï en de hemelse berg Jeruzalem. Op de berg Sinaï kwam de wet als een uiterlijke regel naar ons toe. En die zei, als je dit niet doet, als je dat niet doet, als je dit wel doet, als je dat wel doet, dan zul je gezegend worden en anders zul je sterven. Maar vanuit het hemels Jeruzalem komt de geest van binnen te leven. En hij zorgt dat we van binnenuit naar de bedoelingen van God gaan leven. Dat betekent dat onder het nieuwe verbond God zelf aan de slag gaat met ons. Wij hoeven het niet meer te doen. God gaat aan de slag met ons hart en leven. Hij gaat het doen. Diep van binnen in ons hart gaat hij het bewerken, dat nieuwe leven. Betekent dat we niet bang hoeven te zijn om een regeltje te overtreden. Het gaat niet meer per se om de letter. De letter kan ons niet meer veroordelen als we in Jezus geloven. We hebben vergeving van de zonde ontvangen. Het gaat erom dat we God zijn werk van binnen laten doen. Dat we ja en amen zeggen op wat God van binnen in ons hart wil uitwerken. Dat we daarin met hem meebewegen. Ja, als wij met Jezus willen wandelen, is het geen zware last meer. Jezus komt niet met een hele set regels waaraan we moeten voldoen. Nee, hij komt met zijn Heilige Geest. En die stort hij in ons hart uit. En zegt, hier heb je mijn Heilige Geest. En ik ga het doen binnenin jou. Je hoeft het niet zelf te doen, ik ga het doen voor jou. Ik ga jou veranderen. Ik ga jou heilig maken. Ik ga jou mooi maken, naar mijn bedoelingen laten leven. Ik zelf ga dat doen. Waarom dan toch de oproep dat we dat niet mogen afwijzen? Nou, er is een huiveringwekkende mogelijkheid dat we de Heilige Geest uitblussen of tegenwerken. De Heilige Geest klopt iedere dag aan ons hart. En hij wil iets met ons hart en ons leven gaan doen. En we hebben iedere dag hebben we de mogelijkheid om daar ja of nee tegen te zeggen. En als wij keer op keer nee zeggen tegen wat de Geest in ons hart en ons leven wil doen, dan hebben we te vrezen. Dat is de ontzagwekkende werkelijkheid. Zoals de Israëlieten te vrezen hadden als ze de wet, de uiterlijke regel, niet gehoorzaamden, zo hebben wij te vrezen als we niet de Geest de ruimte geven om ons hart te vernieuwen. Betekent niet dat we vanuit angst moeten leven, maar betekent wel dat we de Geest de ruimte moeten geven in ons leven. Als de Geest komt, laten we dan ons hart openstellen en zeggen, kom maar Heilige Geest, vervul mijn hart, verander het maar. Brand eruit weg wat niet goed is. En laat het goede juist tot bloei komen, tot leven komen. Ja, daar mogen we ons naar uitstrekken. Niet vanuit een moeten, maar vanuit een diep verlangen. Omdat God gaat dat verlangen in ons hart geboren laten worden. Dat is het mooie. God geeft alles wat we nodig hebben. Hij maakt het verlangen, geeft hij in ons hart. Hij werkt alles uit in ons hart wat we moeten gaan doen. Hij helpt ons daarin te wandelen en te leven. Het is niet moeilijk om met God te leven. Het vraagt alleen een stap van overgave. Dat je zegt, Heer, hier hebt u mij helemaal. Ik wil niet meer tegen uw werk ingaan, maar met u meebewegen. Dat is het enige eigenlijk wat gevraagd wordt. Het is altijd Gods verlangen geweest dat we van binnenuit met ons hart naar de bedoelingen van God zouden leven. God heeft nooit gewild dat we aan de buitenkant aan de regeltjes van God zouden voldoen. Alleen maar aan de buitenkant. Omdat het mooi oogt of omdat we onszelf daarmee gerust kunnen stellen. Ook onder het oude verbond heeft God dat een heleboel keer gezegd tegen het volk. Hij zei soms tegen het volk, dan zeiden ja, jullie komen hier wel in de tempel. Jullie komen mijn feesten vieren en allemaal offergaven brengen en allemaal mooie liederen zingen. Maar ik walg ervan, want jullie hart is niet bij mij. Jullie zijn ondertussen gewoon mensen aan het uitbuiten en jullie houden je hart ver van mij. Zo zei hij in Jesaja 29 vers 13... Omdat dit volk mij nadert met zijn mond en zij mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van mij houden en hun vrees voor mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is, daarom zal ik mijn oordeel over hen brengen. Dus God bracht geen oordeel over het volk omdat ze toevallig één of twee regeltjes hadden gebroken. Nee, God bracht oordeel over het volk omdat het volk aan de buitenkant wel de regeltjes deed. En ze eerden God wel met hun lippen aan de buitenkant, maar hun hart was er niet bij. Ze zetten hun hart niet op God. Het is altijd het verlangen van God geweest dat wij God met ons hele hart zouden dienen. En dat wij met ons hele hart in zijn wetten, in zijn bedoelingen, in zijn regels wilden gaan wandelen. Dat is altijd de bedoeling geweest. En dat is wat het nieuwe verbond mogelijk maakt. Nu de Heilige Geest is uitgestort, gaat God ons hart veranderen. En gaan we van binnenuit naar de bedoelingen van God leven. Dan is ons hart erbij. Dan leven we niet meer naar de uiterlijke regeltjes en niet meer naar de buitenkant. Maar we leven met het hart van God in ons binnenste. Gepassioneerd voor de waarheid van God. Ja, als God met zijn vuur naar ons toekomt, dan is dat niet omdat hij van straffen houdt. Het is ook niet omdat hij ons onder de duim wil houden. Het is niet omdat hij een harde heer is die zijn slaven eronder wil houden. Nee, je zou kunnen zeggen dat zijn vuur brandt omdat het een vuur van liefde is. Gods liefde is als een vuur en het brandt. Hij wil niets liever dan dat ons hart helemaal van hem is. Hij wil niet dat wij ons hart aan de afgoden geven. Hij wil niet dat wij ons hart ver bij hem vandaan houden. Hij wil niet dat wij hem met de buitenkant, met onze woorden eren, maar dat ons hart niet bij hem is. Hij wil ons hele hart hebben. En daarom brandt zijn liefde als een vuur. En hij wil die liefde in ons hart uitstorten. En als hij die liefde in ons hart uitstort, als we die ontvangen, dan willen we niets liever dan naar de geboden en de bedoelingen van de Heer gaan leven. Dan wordt die wet van Sinaï wordt in ons hart geschreven. En we gaan van binnenuit naar de bedoelingen van God leven. Daarom wil ik ook afsluiten met Hooglied 8, vers 6. Daar staat, zijn liefde is sterk als de dood. Zijn hartstocht onstuitbaar als het graf. Zijn vonken zijn vurige vonken, vlammen van de Heer. De liefde van God is als een vuur dat niet uitgeblust kan worden. Gods liefde komt naar ons toe. En ja, het brandt de slechtheid weg. Maar dat is alleen maar gelukkig. Van die slechtheid wil je toch af, toch? Het brandt het uit ons leven weg. En het vult ons hart met Gods vuur en Gods passie. Dat is wat we mogen omarmen met dit feest. En daarom vond ik het zo mooi wat we zongen. Dat God niet zozeer een lied van ons verlangt, of niet alleen een lied van ons verlangt. God vraagt veel meer dan dat. Hij kijkt veel dieper van binnen, zongen we. God kijkt veel dieper van binnen en hij verlangt naar ons hart. Hij verlangt dat ons hart hem aanbidt. Het gaat niet om de buitenkant, het gaat God om de binnenkant. En dat is wat we vieren met Shavuot. Dat God niet langer van buiten naar ons toe komt, maar dat hij van binnen naar ons toe komt. Dat hij ons van binnenuit gaat veranderen en gaat zorgen dat we naar zijn bedoelingen gaan leven. Wees gezegend voor dit feest. En ik bid jullie toe dat jullie de geest in volle rijkdom mogen ontvangen van de Heer. En dat jullie volledig ook naar de wetten en de bedoelingen van God mogen gaan leven die hij in je hart plant en legt. En dat je zo met God mag gaan leven. En dat je dat verlangen naar Gods bedoelingen zult kennen. Mocht je dat nou niet kennen. Mocht je nou denken van ja, ik zit hier en ik vind het allemaal wel ingewikkeld. Ik weet niet of ik dit voel. Ik weet niet of ik dit beleef. Ik weet niet of ik dit ken. Mijn hart is vaak koud. Ik maak vaak de verkeerde keuzes. Dan kun je straks naar het ministry team toe gaan. Vraag er gewoon gebed over. We kunnen met en voor elkaar bidden. Daarvoor zijn we aan elkaar gegeven. Dan mogen we met en voor elkaar bidden dat Gods vuur en Gods geest in ons hart uitgestort wordt, zodat hij ons in de juiste wegen kan wijzen. Wees gezegend.